Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 106, het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw. We lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het vierde hoofdstuk, de versen 23 tot en met 31. Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 34. En zij sloegen het oog op God. Psalm 34, vers 3, na de schriftlezing, Handelingen 4. Beginnend bij het 23ste vers. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen, En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord voor de prediking van vanavond vinden we in het 14e hoofdstuk van het boek Handelingen. Handelingen 14 en daarvan het 3e vers. Handelingen 14, vers 3. Zij verkeerden dan aldaar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf van het woord zijner genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. We willen samen eerst God zegen over zijn woord vragen. Heren, wij mogen ook vanavond eerst weer tot u opzien en van u begeren dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij ons wilt bezoeken met uw heil. Gij wilt gebeden zijn, Heren, uw zegeningen wilt gij geven, maar in en op, in de weg van en op het gebed. Zo hebt u het altijd willen doen en zo is het nog. Roep mij aan, zo zegt gij. En in uw woord lezen we het zo menigmaal dat we opgeroepen worden om toe te gaan tot de troon der genade, om ons hart voor u uit te storten en onze noden u bekend te maken. Al onze begeerten moeten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij u. Heren, en daarom, het past ons om inderdaad ook tot u te naderen in de weg van het gebed. Gehoorzaam aan die oproep, omdat het gebed inderdaad ook iets is wat gij van ons vordert. Opdat wij in de weg van het gebed u zouden erkennen als de gever van al het goede, als de God van alle dingen die alles geschapen hebt en door uw voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, maar ook als die God aller genade die zondaren zalig maakt. Heere, als wij dan bidden nu en wanneer ook, laat het dan zo mogen zijn dat we het doen in oprechtheid en in waarheid. Geef genade, Heere, dat wij in het bidden tot u onze nood recht en grondig mogen kennen. Geef genade dat wij in het naderen tot u ook een vast vertrouwen hebben dat gij ondanks onze onwaardigheid om Christus wil nochtans hoort en verhoort. Heere, geef ons genade om op de rechte, om op een u welbehagelijke wijze te bidden en zo ook tot u en voor u te treden. Ach, van onszelf ontbreekt ons daartoe alles. Van onszelf hebben wij geen biddend hart, geen hart dat naar u uitgaat. Van onszelf kennen we onze noden ook niet. Ach, Heere, aan ons is alles, aan onze kant is alles tekort. En aan onze kant ligt ook alles veroordeeld. Zelfs tot het bidden zijn we onbekwaam. En daarom, wat hebben we het nodig om onderwezen te worden? Door de Geest, die ook de Geest der gebeden is. Wat is het ons nodig, Heere, om door uw Geest te verstaan wie wij zelf zijn. En hoezeer we op u aangewezen zijn. En hoezeer we u nodig hebben. Heere, laat er inderdaad door uw Geest ook een diepe indruk in ons mogen achterblijven van onze ellendigheid, van onze armoede, van ons gebrek, van onze hulpbehoevendheid, opdat we zo ook mogen leren het bij u te zoeken. Maar laat die Geest, die ook de Geest der gebeden en der genade is, ons ook genade leren nodig hebben en waarderen. In genade leren roemen, in genade eindigen. Schenk ons door uw Geest, Heere, alles wat wij nodig hebben, opdat wij, arme zondaren, door Christus met goederen mogen worden vervuld, met heilsgoederen, opdat we waarlijk u mogen vrezen, in uw gemeenschap mogen hersteld worden, uw gunst deelachtig zijn, in uw wegen mogen gaan. Geef daartoe uw zegen bij uw woord. Heere, als we samen zijn rondom uw woord, om dat met elkaar te lezen, te overdenken, om naar de prediking daarvan te horen, wilt gij dan zelf aan het woord uw genade getuigenis geven. Daar wacht ook vanmiddag alles op. Dat gij de arbeid bekroont, dat gij uw woord ingang doet vinden in onze harten, dat gij het gebruikt om uw koninkrijk te doen komen. Heere, we bidden u dat gij doen wilt, wat onze tekst ons vanavond zegt, dat gij deed in Iconium, waar gij zelf getuigenis gaf aan het woord uw genade, en waar gij het zo tot zegen stelde onder het volk al daar. Laat dat ook hier mogen geschieden, Heere, door uw genadige en door uw almachtige kracht. Bewijs zo uw ontferming en betoon het ook in ons midden, Heere, dat u nog dezelfde zijt en dat u nog, dat u nog uw genade verheerlijkt. En dat gij nog voortgaat met dat werk dat gij ook in oude tijden al deed. En waarvan we geloven dat u het doen zult tot aan de voleinding der wereld. Dat werk der verlossing in het midden van een wereld die in het boze ligt. Heere, wij leggen zo onze noden voor u neer. En wij smeken u dat gij in gunst en ontferming op ons nog wilt ter neerzien. Niet dat we daar recht op hebben, Heere, u weet het, maar doe het om Jezus wil, om het volbrachte werk van uw Zoon, waarin gij een welgevallen genomen hebt. Heere, geef gij ons zo alles wat we nodig hebben, maar wil ook wegnemen alles wat ons in de weg staat. En er is zoveel wat ons in de weg staat, Heere. Om te beginnen onze zonde, onze schuld, die scheiding maakt tussen u en ons. En als gij de schuld niet wegneemt en als gij over de bergen van ongerechtigheid niet heen komt, Heere, dan zullen we nooit in gemeenschap met u kunnen leven en dan zullen we nooit uw gunst kunnen ondervinden. Maar wilt gij dan koninklijk en heerlijk nog wegnemen alles wat scheiding maakt tussen u en ons en wil ons onze zonden kwijtschelden en wil ons door uw bloed, Heere Jezus, wassen en reinigen. Maar wil ons ook bewaren voor allerlei dat ons in de weg staat en ons van u vervreemdt en dat op het terrein van de godsdienst ligt. Want Heere, er is zoveel dat wij zelf bedenken, dat wij zelf maken, dat wij zelf als redmiddel denken te kunnen gebruiken. Met ons arglistig hart, Heere, hebben we vele vonden gezocht. En we hebben ook vele vonden gezocht om van Christus Jezus weg te kunnen blijven. En zonder zijn gerechtigheid toch rechtvaardig te kunnen zijn voor uw heilig aangezicht. Ach, van nature hebben we daar geen oog voor en geen erg in. En we moeten het leren, Heere, dat ook kerkmensen, dat ook godsdienstige mensen gevaar lopen om in de weg van de godsdienst met alle deugdzaamheid en met alle bestheid die er te bedenken is, toch nog verloren kunnen gaan. We moeten het leren, Heere, dat ook eigen gerechtigheid geen baat brengt en dat wat wij menen te bezitten ons nog niet verenigt met u, onze Schepper. We moeten het leren dat er maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, en dat buiten Jezus geen enkele mogelijkheid bestaat om vergeving te ontvangen en gered te worden. Heere, breng ons dan af van alles wat van ons is en wat in de plaats van de Heere Jezus kan staan of dreigt te staan. Wilt gij ons leren om alles in onszelf te verliezen en om hem te gewinnen, om hem te kennen, om zijn gerechtigheid te ontvangen en daarmee bekleed te zijn. Heere, wij bidden u, laat dan alles wegvallen wat van u niet is. En wilt gij ons leren om als arme zondaren, veroordeeld door uw goddelijke wet, ellendig en naakt in onszelf, zonder beschutting en bescherming, leer ons zo als armen en behoeftigen te vertrouwen op uw heil, op uw genade, op uw gerechtigheid, o Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Uw kerk die voor een deel ook vervolging en verdrukking te lijden heeft. Dat is altijd al zo geweest. Gij hebt het zelf gezegd, Heere, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En dat woord, dat blijkt waar te zijn. En een deel van uw kerk, ook in deze tijd, ondervindt dat. Heere, wilt gij ze beschermen. En wilt gij ze getrouwheid geven. Bijzonder ook als het erop aankomt. En wilt gij dan ook genade schenken om te blijven belijden in alle getrouwheid uw naam. Heere, wij bidden u ook voor onszelf. Ook al hebben wij dat soort dingen niet en al maken we zulke zaken niet mee. Wij zijn niet buiten het gevarengebied. Er is ook voor ons steeds weer een dreiging, Heere. Wij kunnen zo gemakkelijk meegetrokken worden. En Satan heeft al zoveel succes gehad, ook buiten het middel van de vervolging en de verdrukking om. Hij heeft al zoveel verstrikt met een valse leer. Hij heeft zoveel zielen verward met een evangelie dat naar de mens is. En dat inderdaad ook gehoor vindt en gemakkelijk gehoor vindt in de wereld dat erin gaat. Hij heeft zoveel verstrikt met een geest van wereldgezindheid en aardsgezindheid. En vele vangt hij in nog weer andere strikken. Heere, o wij bidden van u dat gij onze ogen er maar voor openen wilt. En dat gij ons maar wilt leren vluchten van al die kwade paden. opdat wij mogen leren ijverig in uw wegen te gaan en altijd maar weer te vragen voor onszelf en ook voor de kerk. Heere, wat wilt gij dat ik, wat wilt gij dat wij doen zullen? Om zo inderdaad ook niet anders te willen dan wat gij wilt en geen andere weg en geen andere evangelie te begeren dan de weg die gij wijst en het evangelie dat gij geeft. Wij bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. Zegen hen in welke omstandigheden ze dan ook geleid worden en wilt gij uw genade verheerlijken. Hoor ons, o trouwe ontfermer, naar de grootheid van uw barmhartigheid en dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus, in wiens naam wij ons gebed besluiten. Amen. Gemeente, wij willen u zingen uit de 119e psalm, het 35ste en het 79ste vers. 119, vers 35, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen. En vers 79, het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Het 13e hoofdstuk van het boek der Handelingen eindigt met ons te vertellen dat Paulus en Barnabas Antiochië verlaten en naar Iconium gaan. De jonge christelijke gemeente in Antiochië blijft zonder leidslieden achter, zonder leermeesters. Maar nochtans, zo kan Lucas vertellen, werden de discipelen vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Wat dat betreft laat de Heere het die jonge christenen in Antiochië aan niets ontbreken. En zij treuren en wenen niet als Paulus en Barnabas vertrekken, uit de stad gebannen zijnde. Maar zij mogen zich verheugen in de Heere die blijft, ook als de dienstknechten gaan. Hoe gaat het verder met de apostelen? Wel, zij komen in Iconium. En wat doen ze in Iconium? Hetzelfde als wat ze in Antiochië gedaan hebben. Maar ze hebben zulke een moedeloosmakende ervaring gehad in Antiochië. Ze zijn uit de stad gezet. Is hun moed dan niet gebroken? Kennelijk niet, want ook in Iconium, in de volgende plaats waar zij komen, gaan ze, zoals het hun gewoonte was, weer naar de synagoge, weer het evangelie verkondigen aan de Joden in de eerste plaats, want zo was het de wil des Heren, het evangelie verkondigen eerst aan de Jood en vervolgens ook aan de anderen. En zo gaan Paulus en Silas opnieuw langs hetzelfde patroon te werk, alsof er in Antiochië geen teleurstellingen waren ondervonden. En dan blijkt dat het in Iconium aanvankelijk heel anders gaat. Het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en al zo spraken dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde. Het woord draagt daar dus vrucht in de synagoge. Het is niet zoals in Antiochië, waar het aanvankelijk eerst in een zekere zin welwillend tegemoet getreden werd, maar op de volgende Sabbat werd het verworpen, althans door het grootste deel. Zo is het in Iconium niet. Paulus spreekt daar, Barnabas verkondigt het evangelie daar eveneens, want zij spraken, hier heeft denk ik ook Barnabas het woord gevoerd, en het resultaat van die prediking is dat er tot geloof komen, zowel van de Joden als van de Grieken, en onder Grieken moet u hier verstaan die Grieken die de synagoge bezochten. De Grieks sprekenden, de Hellenen, die bij de synagoge zich hadden aangesloten, dus de Godvrezenden, of misschien ook wel de proselieten. Er zijn er in ieder geval die geloven, en het zijn er ook nog niet eens weinigen, want de tekst zegt dat een grote menigte geloofde. De Heere gebruikt de arbeid van zijn knechten dus en hij zegent die arbeid en er ontstaat ook in Iconium een gemeente van christenen. Dat doet de Heere vanzelfsprekend. Het is altijd zijn werk als een mens bekeerd wordt. We zullen dat in de overdenking van de woorden van onze tekst met name vanavond ook heel duidelijk zien. Maar hij schakelt daar, zoals we het hier ook weer mogen opmerken, de arbeid van mensen in, want die knechten Gods spraken. En zij spraken alzo. Zij spraken dus met overtuiging, ze spraken met overredingskracht en het resultaat van die arbeid, gezegend door de Heere, is dat er geloof komt. En gelovigen gevonden worden. Maar het duurt niet lang of er komt ook in Iconium verzet. Satan heeft begrepen dat zijn rijk in Iconium wankelen gaat. Er zijn er al die hem ontrukt zijn. Dienaren die altijd in zijn kamp geweest zijn, Joden, maar die toch in het kamp van de duivel waren, omdat zij dachten langs de weg van de werken der wet zalig te worden. En als je dat denkt en als je langs die weg godsdienstig bent, dan ben je nog onvernieuwd en onbekeerd en nog een onderdaan van de duivel, ook al zit je in de synagoge. En Grieken die zich bij de Joodse synagoge aangesloten hadden en die toch ook daarmee nog niet overgegaan waren in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Maar er zijn er van die mensen die hem op een godsdienstige wijze tot nog toe altijd gediend hebben, Satan bedoel ik, die nu aan hem ontrukt zijn en die nu wel overgegaan zijn in het rijk van de Zoon van God. En als Satan zulke dingen constateert, dan heeft hij niet veel geduld meer, maar dan gaat hij alles op alles zetten om dat werk tegen te houden en dat koninkrijk Gods tot stand, de komst van dat rijk tot stilstand te brengen. Hij doet dat ook in Iconium. Hij gebruikt daar weer, zoals ook in Antiochië, de Joden in de eerste plaats voor. En dan de Joden die ongelovig gebleven zijn. Of zoals ze in vers 2 genoemd worden, de ongehoorzamen. Dat is praktisch hetzelfde als ongelovigen. Want als iemand ongelovig is en als iemand onbekeerlijk is, dan is hij ook een ongehoorzame. Niet waar, de Heere roept ons in zijn woord immers op om te geloven. Bekeert u. En gelooft het evangelie. En ieder die daar niet aan voldoet. En ieder die niet in de weg der bekering tot de Heere gaat. En ieder die ongelovig blijft en zo aan de Heere en aan het woord des Heeren voorbij leeft, is ongehoorzaam aan het woord van de Heere. Wel nu, zulke Joden waren er. En ze waren er gebleven ook in Iconium. De anderen, waarvan we zo pas hoorden, die zich bekeerd hadden en tot God hadden gewend en tot geloof gekomen waren, maar er waren ook ongehoorzamen. En die ongehoorzamen gaan hun verwoestend werk doen. Het loopt niet zo hoog als in Antiochië. Het is niet zo dat ze uit de stad gebannen worden, de predikers van het evangelie. Maar er ontstaat een soort laster. Campagne tegen de apostelen. Die ongehoorzame Joden verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En ze vertellen allerlei lasterpraat en ze proberen hen zwart te maken en ze proberen de boodschap die ze brengen in een kwaad daglicht te stellen. En zodoende lopen Paulus en Barnabas wel niet direct lijfsgevaar. Hun leven is op dit moment nog wel niet in gevaar, maar ze ondervinden toch allerlei tegenstand. Het werk wordt toch zeer bemoeilijkt. Als daar in Iconium verteld wordt dat evangelie dat Paulus en Barnabas verkondigen, het toch niet waard is om geloofd en overwogen te worden. Als in Iconium verteld wordt aan de heidenen dat wat Paulus en Barnabas verkondigen schade zal doen aan de andere godsdiensten en aan de goden die in Iconium tot nog toe verkeerd zijn, maken ze de zielen van de heidenen bitter tegen de apostelen. En zo wordt hun arbeid inderdaad bemoeilijkt. Maar laten de apostelen zich erdoor afschrikken. Heeft dit alles tot resultaat dat ze hun mond gaan houden? Nee, ze hebben het nu wel begrepen dat het lijden erbij hoort. Belijden dat Jezus de Christus is en dat ook uitdragen in het midden van een vijandige wereld heeft tot gevolg lijden. Dat had de Heere Jezus al voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wee u, als alle mensen wel van u spreken. En de apostelen gaan het ondervinden dat dit de werkelijkheid is. Ze hebben het in Antiochië ondervonden. Ze komen er in Iconium ook weer achter. En dat lijden, dat heeft verschillende vormen en die bestrijding van het evangelie heeft verschillende vormen. Maar één ding is duidelijk, de wereld zit op het woord van God niet te wachten. Echt niet waar. Dat hebben de apostelen op hun eerste zendingsreis ondervonden en dat ondervinden ze herhaaldelijk. En dat is in alle evangeliearbeid ten slotte weer de ervaring. De wereld zit op het woord van God en het evangelie van Christus niet te wachten. Integendeel, alles in de mens, of hij nu Jood van afkomst of Griek van afkomst is, alles in de natuurlijke mens verzet zich juist tegen het evangelie van Gods genade in Christus. En zal een mens ervoor buigen en zal hij het geloven, dan zal eerst dat verzet gebroken moeten worden. En dan zal hij voor dat woord moeten worden ingewonnen. En dan zal hij moeten leren als een arm en verloren zondaar tot de Here te vluchten om genade. Maar als dat niet gebeurt, dan op een vrome manier of op een goddeloze manier, met bruut geweld of met laster en kwaadsprekerij, zal dat evangelie bestreden worden en zal het koninkrijk en de komst van dat koninkrijk worden tegengehouden. En dat gaan Paulus en Barnabas van stap tot stap en van stad tot stad ondervinden en meemaken. Maar daarom ontmoedigt het hen ook niet meer. En ze laten zich de mond ook niet stoppen, al worden de zielen van de heidenen tegen hen verbitterd. En al zijn het boze blikken die naar hen kijken, en al zijn het harde woorden die tegen hen gesproken worden, en al wordt er van de weg van het evangelie ook kwaad gesproken, Paulus en Barnabas, ze, en dan kom ik bij de tekst, verkeerden al daar een lange tijd. Lang, ik weet niet hoe lang dat geweest is, maar in ieder geval vergeleken met de situatie waarin zij moesten werken en waarin ze het evangelie moesten verkondigen, was het al gauw lang, nietwaar? Als je te midden van tegenstand en tegenwerking, als je te midden van laster en verzet je werk in het dienst van het evangelie moet doen, dan is een week ook al lang. Maar ze hebben, neem ik aan, langer gearbeid daar. Hoe lang? Laten we dat maar in het midden laten. Maar wat doen ze in die tijd? Ze verkeerden al daar een lange tijd vrijmoedig sprekende in de Heer. Ze laten zich niet ontmoedigen, maar ze mogen vrijmoedigheid gebruiken om ondanks alle oppositie het woord van God toch te blijven verkondigen. En in plaats dat hun mond gesloten wordt, gaat hij al verder open. In plaats dat ze tot zwijgen gebracht worden, of heel omzichtig te werk gaan en heel voorzichtig het evangelie gaan aanpassen, zodat ze er geen aanstoot meer door geven en zodat ze de mensen niet langer tot verzet prikkelen. In plaats dat ze zo te werk gaan, gaan ze met grote vrijmoedigheid en duidelijkheid het evangelie verkondigen. Kondigen en wordt er in Iconium geen onzekere geluid gehoord. Wat is dat dan? Vrijmoedigheid. Wat bedoelt Lucas als hij zegt dat ze vrijmoedig spraken in de Here? We hebben gelezen uit het vierde hoofdstuk van de Handelingen. Toen was de vervolging ook al begonnen. De gemeente was toen nog beperkt tot Jeruzalem en buiten Jeruzalem was er eigenlijk nog niks van een christelijke kerk. Maar daar in Jeruzalem werd het ook al ondervonden dat waar Christus een kerk bouwt, Satan een kapel sticht. En de apostelen, met name Johannes en Petrus, hebben daar ook gevangen gezeten en ze zijn voor de Hoge Raad geweest en ze hebben een verbod gekregen om in de naam van Jezus nog enig woord te spreken. En dan komen ze terug bij de andere discipelen en bij de gemeente en dan doen ze verslag en dan gaat die gemeente in gebed. Dan gaan ze erkennen voor de Here hoe de zaken staan. En dan eindigt dat gebed met de bede dat de Here zijn knechten wil geven om met vrijmoedigheid het woord te spreken. En dat de Here wil geven dat ook door de handen van de apostelen tekenen en wonderen mogen geschieden. En dan geeft de Here antwoord op wonderlijke manieren. Als ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord met vrijmoedigheid. Het gebed om vrijmoedigheid wordt beantwoord door het geven van de geest der vrijmoedigheid. En in plaats dat Petrus en Johannes aan de opdracht van het Sanhedrin voldoen, zwijgen over de naam van Jezus, gaan ze met des te meer overtuiging en met des te meer overtuigingskracht spreken het woord van God. Vrijmoedigheid is dus een gave van de Heer, een gave waar de kerk des Heren voor heeft te bidden. Paulus doet dat ook. Hij vraagt namelijk voorbeden van de gemeente van Efeze. U leest het in het 6e hoofdstuk van de Efezebrief. Paulus vraagt de gemeente om voor hem te bidden, opdat de Heere hem met vrijmoedigheid zal doen spreken. U ziet het, vrijmoedigheid is een gave Gods die verkregen wordt op het gebed. Vrijmoedigheid is geen natuurlijke aanleg. Vrijmoedigheid is niet iets wat bij een bepaald karakter hoort. We zeggen dat wel eens, dat is een vrijmoedig mens, een vrijmoedige jongen, een vrijmoedig meisje. Maar dat is op een andere manier het woord gebruiken als wat de Bijbel ons leert. De vrijmoedigheid die de schrift ons voorstelt als is een gave Gods die niet bij een mens hoort en die niet een stukje van zijn karakter is en een stukje van zijn aanleg, zodat je bedeesde en vrijmoedige predikers van het evangelie hebt. Vrijmoedigheid is een bijzonder geschenk van de Heer. Wat is het dan? Het is dit, dat de Heer aan iemand geeft de moed om het evangelie met ongebonden openheid en vrijheid, zonder aanzien des persoons te verkondigen. Zonder enige vrees voor de consequenties. De consequenties konden voor Paulus en Barnabas gevaarlijk zijn. Hadden ze in Antiochië geleerd, daar werden ze verbannen. Kan nog erger, zal ook nog wel erger worden in hun leven. Maar hoe het ook zal gaan, of het op verbanning uitdraait, of dat ze straks gevangen gezet worden, of gegeeseld worden, of gedood worden in de dienst van hun zender, hoe het ook gaat, vrees voor de consequenties is er niet. Al worden ze gelasterd, al worden ze behandeld als allerafschrapsel, al worden ze weggedaan uit de maatschappij, al worden ze als vuil buiten de stadspoort gesleept naar de mesthoop, zoals Paulus straks ook zal meemaken in Lystra, al wordt hij in Filippi in de gevangenis gezet met een bebloede rug, al moet hij wat dan ook doormaken, vrees voor zijn naam, voor verlies voor zijn goede naam, vrees voor verlies van zijn reputatie, vrees voor verlies van zijn veiligheid, vrees voor zijn verlies van zijn leven, is er in het geheel niet meer. Vrees voor mensen is hij kwijt. En zo mag hij spreken zonder dat hij de mensen naar de ogen ziet. Zo mag hij het evangelie verkondigen in al zijn ernst. Zo mag hij de wet verkondigen. Zo mag hij het oordeel van de wet verkondigen. Zo spreekt hij recht uit. Zonder omwegen, zonder dralen, zonder mooie zinnen en zonder franje en zonder camouflage. En zonder dat er iets is waardoor het evangelie toch weer onder een bedekking komt. Zo zegt hij het de goddelozen dat het een kwalijk zal gaan. Zo zegt hij het de vijanden van het evangelie, dat de Heere hen hun zonde bezoeken zal. Zo zegt hij het de overtreders van de wet, dat hun eeuwig oordeel te wachten staat. En zo verkondigt hij ook de bevrijdende en de verlossende kant van het evangelie, ook zonder aanzien des persoons. Zo houdt hij alleen nog rekening met de zin en mening van de Heilige Geest. En zo mag hij het woord van God en Barnabas met hem verkondigen, lange tijd. En waar haalt hij dan die vrijmoedigheid vandaan? Wel, ik zei het al, dat is niet uit zichzelf. Dat is niet ook een stukje van zijn natuurlijke aanleg. Dat zit hem ook niet in zijn bekwaamheid. Dat zit hem niet in zijn opleiding. Dat is niet een stuk van zijn ervaring. Nee, de tekst zegt het, en zij spraken vrijmoediglijk in de Heere. In de Heere. En daar komt het vandaan, bij God. Het is dit besef voor de prediker van het evangelie. En niet alleen voor de prediker van het evangelie, maar voor wie dan ook die geroepen wordt om dat woord uit te dragen, in welk verband ook, en plaats hij dan ook een woord voor de Heere en voor de dienst des Heeren kan en mag spreken. Het is dit besef dat de Heere zelf nabij is. Het is dit besef dat we in deze taak mogen vertrouwen op de Heere die opdracht gaf om te spreken. Het is deze ondervinding ook dat de Heere zelf de woorden in de mond legt. En dat de Heere kracht en bekwaamheid geeft. En dat de Heere allerlei vrees die er van tevoren kan zijn en allerlei angst die er kan wezen als je de mensen moet ontmoeten. En als je voornamelijk ook de vijandige blikken van de mensen, als je daarmee geconfronteerd wordt. En als je weet dat je werkt te midden van verzet en te midden van laster. Dat dan al die vrees en al die verschrikking die je in je natuurlijk bestaan kan overvallen en die je als mens verlammen kan. Dat al die vrees en die schrik wegvalt. En dat aan het, de mens bewaarheid wordt. Wat het boek Spreuken zegt. De rechtvaardige is moedig. En dan mag ik daar ook lezen. Vrijmoedig. Als een jonge leeuw. En dan staat Paulus daar. Een vreemdeling in een vreemde stad. En dan zijn er wel discipelen en dan zijn er wel die zijn woord geloven en aangenomen hebben. En die discipelen van de Heer Jezus geworden zijn, maar de meerderheid is nog vijandig. En dan staat Paulus daar en de toekomst is onzeker. En wat er gebeuren gaat, dat weet hij ook niet. En wat daarna, na deze prediking, plaats zal vinden. En hoe ze hem zullen behandelen, of dat goed en vriendelijk zal zijn, of dat ze hem kwalijk zullen behandelen en de stad uit kunnen zetten. En of nog erger, hij weet dat niet, maar de rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. En u hebt nog nooit gehoord van een leeuw die als hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn komt en geconfronteerd wordt met mensen of met andere dieren, dat hij dan een ogenblik aarzelt en vreesachtig wordt en wegvlucht. Als die leeuw uit zijn schuilplaats tevoorschijn treedt en de omgeving verkent en zijn blik over de mensen tegenover hem of over de andere dieren van het veld laat gaan. En als die leeuw zijn stem verheft, dan beeft niet hij, maar dan beeft de rest. Zo vrijmoedig, zo moedig maakte God daar de dienstknechten van het evangelie, de verkondigers van de blijde boodschap. Ze mochten vrijmoedig spreken in de Heere. En dan blijkt dat die arbeid niet ijdel is. Want er gebeurt wat. Ze mochten vrijmoedig spreken in de Heere die getuigenis gaf aan het woord zijner genade. Ziet u, er gebeurt wat in Iconium. Ook na die eerste prediking in de synagoge, toen er al velen tot geloof kwamen, nu weer, nu nog, gedurig door. Terwijl er verzet gekomen is. Terwijl de zielen van de heidenen verbitterd werden. Terwijl er gelasterd wordt en kwaad gesproken. Terwijl het evangelie tegengestaan wordt. De Heere geeft getuigenis aan het woord van zijn genade. En de Heere gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Twee dingen gebeuren er dus. Hij gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. En hij gaf aan Paulus en Barnabas de mogelijkheid om tekenen en wonderen te doen. Nou, ik begin even met dat laatste. Dat had de Heer Jezus zelf ook gedaan, nietwaar, tijdens zijn rondwandeling op aarde. Zij predikte, dan ging zijn prediking vergezeld met genezingen. Dan werden er blinden genezen en dan gingen kreupelen weer wandelen en melaatsen werden gereinigd. De Heer zelf deed ook vele tekenen en wonderen. Met de bedoeling daardoor de prediking te onderstrepen. De prediking te bewijzen als waarachtig. Die wonderen en die tekenen, die waren om zo te zeggen de legitimatiebewijzen van de Heere Jezus. Daarin bewees hij dat wat hij zei waar is. En diezelfde macht verleende hij ook aan de apostelen. We kunnen dat al eerder in Handelingen vinden. Het begint al direct na Pinksteren. Als Petrus en Johannes opgaan naar de tempel, dan is daar die kreupele die genezen wordt. En later ook, Petrus wordt gebruikt om onder andere ook de gestorven Tabitha weer op te wekken. En hier ook onder de heidenen, hier voor de eerste keer in Iconium. Er worden geen voorbeelden genoemd, het wordt in het algemeen gezegd. Maar door de handen van de apostelen geschieden tekenen en wonderen. En dat maakt indruk en dat lokt de mensen tot het woord. En dat moet de mensen toch ook overtuigen dat het woord dat ze horen, de prediking van het evangelie, waar is. Het zijn nou even zoveel bewijzen waardoor de Heere zegt dat zijn woord betrouwbaar is. Maar behalve die wonderen en die tekenen, deed de Heere nog wat anders. Deed hij nog weer andersoortige wonderen ook. En dat lees ik in dat eerste. Hij gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Er werden niet alleen zieken genezen in Iconium, wat de mensen ongetwijfeld tot denken moest brengen, en wat de mensen heeft geprikkeld om toch ook nog weer meer van die apostelen te willen horen, om ook te horen wat ze te zeggen hadden, en te horen van hem in wiens naam zij die tekenen en wonderen deden. Er werden niet alleen zieken genezen in Iconium, maar er werden ook mensen bekeerd. En als het erop aankomt, is dat nog een groter wonder, nietwaar? Als God iemand van dood levend maakt. En dat waren ze toch in Iconium, zoals overal elders, dood in de misdaden en in de zonden. En wat de Heere doet door zijn geest is, hij maakt die geestelijk doden levend. Hij doet er nu eens hier een. En dan een straat verder een ander. En dan weer een derde. En zo door. Dagelijks, wekelijks. Hij doet er nieuw geboren worden. Wedergeboren worden. Hij schenkt levendmaking. En dat draagt vrucht, dat komt openbaar. Mensen die naar de tempel van de afgoden gingen om daar te offeren. Mensen die in de ijdele wandel die hun van de vaderen overgeleverd was, voortgingen. Ze gaan tot een nieuw leven komen. En er komt bekering. Ze worden bekeerd van de stomme afgoden. En ze gaan de levende God dienen. En zo werkt de Heere geestelijke wonderen in Iconium. En dat noemt de tekst nu. De Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Hij deed genadewonderen. En zo betuigde hij dat dat woord van de apostelen de waarheid is. Nou, en dat was de grootste zegen die Paulus en Barnabas in Iconium konden ondervinden. Dat was voor hen belangrijker dan dat ze een zieke konden genezen of een blinde konden laten zien of een melaatse konden reinigen. Dit, dat de Heere getuigenis gaf aan het woord van zijn genade, dat is de rijkste zegen. Dat er mensen tot bekering komen. Dat er kinderen in Sion geboren worden. Dat er mensen zijn die verslagen worden in het hart en leren bidden, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dat harten die aan de afgodsdienst verkleefd waren, de Heere gaan toebehoren. Dat zondaren voor God op de knieën komen en dat ze leren vragen om genade. Dat er geloof geoefend wordt in het woord van God en dat dat woord uitdrijft tot de troon der genade. En dat er mensen komen tot de geloofsovergave aan de Heere en dat ze leren vertrouwen op dat bloed van Christus en schuilen achter dat bloed. Kijk, dat is wat onze tekst bedoelt. Als er staat en de Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Gemeente, dat is iets waar de apostelen zich grotelijks over verheugd hebben, ongetwijfeld. Daar is trouwens blijdschap over in de hemel, niet waar, als er één zondaar is die zich bekeert. meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nood hebben. Dit heeft ook het hart van Paulus en Barnabas vervuld met vreugde en dit gaf hen, zou ik zeggen, nog te meer vrijmoedigheid. De ondervinding dat hun arbeid niet ijdel is in de Heere, maar dat de Heere erin meekomt. En dat de Heere zijn geest erbij voegt en dat die geest dat woord tot een kracht maakt, een kracht Gods tot zaligheid. Kijk, dan is het woord inderdaad ook niet meer een woord en dan bestaat het niet meer in klanken. En degene die zo luisteren, in wie leven de Heere zelf meegetuigd. Degene die zo in Iconium geluisterd hebben, die hebben dat woord gehoord als het woord van God zelf. En toen konden ze niet aan zichzelf gelijk blijven. En toen konden ze niet meer voortgaan in de weg die ze tot nog toe gewandeld hadden. Toen moest er een breuk komen met het verleden. Toen moest er een scheiding vallen. Toen werd er ook een omkeer tot stand gebracht. Toen gingen ze vragen naar God waar ze nog nooit om gevraagd hadden. Toen gingen ze zonden zien die ze nooit als zonden gezien hadden. Toen gingen ze zonden bewenen waarover ze nog nooit een ogenblik verdriet gehad hadden. Toen werd die naam van Jezus Christus hen dierbaar waar ze nog nooit van gehoord hadden en waar ze nog nooit enige waarde in gezien hadden. Toen werd de God die Paulus predikte voor hen dierbaar en noodzakelijk. En dat was door de kracht die de geest aan het woord gaf. En zo gaf de Heere getuigenis. En dat gebeurde in het leven van de enkeling. En dat werd zichtbaar ook in het midden der gemeente. Zo voegde de Heere er weer toe. Nieuwen werden getrokken. Uit het Jodendom die het met Mozes niet langer konden volhouden. En die langs de weg van de werken der wet geen zaligheid meer verwachten. Maar die het gingen afleren om te steunen op eigen deugd en gerechtigheid. En uit het Heidendom trok de Heere ze. Die gingen leren bewenen hun ijdele wandel. En die gingen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo voegde de Heere ze toe. En Paulus en Barnabas konden ze verwelkomen bij het getal van hen die de Heere vreesden. En zij mochten spreken, maar de Heere gaf getuigenis. Ziet u, gemeente, dat er een bepaald werk is wat de Heere voor zichzelf blijft reserveren. Ik weet uit dit gedeelte en dan met name uit het eerste vers dat Paulus en Barnabas in de manier van preken er alles en alles aan gedaan hebben om die mensen in Iconium te bewegen tot het geloof. Dat zit in dat ene woordje alzo. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en alzo spraken. En wat is dat dan voor een spreken geweest? Wel, dat is niet een spreken geweest. Zo in de zin van, wij moeten ook hier nog een boodschap achterlaten, maar we gaan liever wat anders doen. Zo zijn er een hele hoop zogenaamde predikers van het woord, die dan wel een boodschapje, een preekje leveren, zo eens in de week. En dat moet dan met allerlei krantenberichten en met allerlei politieke beschouwingen doorspekt zijn. En dat moet dan vooral ook gericht zijn op de wensen van de toehoorders die bevredigd moeten worden. Maar voor de rest gaan ze liever allerlei sociaal werk doen. Vele moderne predikers die maar wat wauwelen. Maar zo hebben Paulus en Barnabas niet gesproken. Zo spraken ze, al zo spraken ze. Wat is dat dan voor een spreken geweest? Ik denk dat we dat uit Paulus' leven verder wel af kunnen leiden. Al wordt dat hier dan niet met name omschreven. Maar als u Paulus' leven een beetje kent en Paulus innerlijk ook een beetje kent, en met name zoals hij wel eens wat van zijn hart blootlegt in de brieven die hij geschreven heeft, dan leren we ook een indruk, gaan we ook een indruk krijgen van hoe hij zijn werk gezien heeft en hoe hij zijn werk gedaan heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan het 5e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. Daar heb je iets van Paulus al zo spreken. Hoe deed hij dat dan? Wij dan wetende de schrik des Heren. bewegen de mensen tot het geloof. Of op een andere manier en op een andere zondag of sabbatdag, op een andere manier weer. De liefde van Christus dringt ons. Al zo spraken. Dat was maar niet een paar woorden spreken, een boodschap afgeven en de mensen maar met zichzelf en het zelf maar uit laten zoeken wat ze ermee deden. Maar dat was een worstelend spreken. Dat was een overredend spreken. Dat was een spreken met bewogenheid. Paulus heeft er wat van gevoeld. Ik zeg niet dat hij het altijd gevoeld heeft, want hij was ook een mens van gelijke beweging als wij. Maar er zijn tijden geweest dat hij het gevoeld heeft, dat hij met eeuwigheidswerk bezig was. Dat hij bezig was in de dienst van de Heer Jezus, om het koninkrijk te verkondigen en om de strijd te strijden met het rijk der duisternis. En om in de kracht en in de hulp des Heeren Satans zijn vaten te ontrukken. Hij is ervan overtuigd geweest dat hij bezig was aan het heil van zondaren. Dat er mensen voor hem zaten of stonden, ook in Iconium, op weg naar een eeuwigheid. Op weg naar een eeuwig verderf, als ze bleven zoals ze zijn, of ze nou synagogegangers of afgodentempelgangers zijn. En met de zielen van die toehoorders is hij bezet geweest. De nood van die zielen is hem op zijn hart gebonden geweest. En zo heeft hij gesproken, alsof hij ze zou kunnen bewegen om te vluchten van de toekomende toorn. Om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is. En hem aan te roepen terwijl hij nabij is. Nee, Paulus is geen boodschapper geweest zoals er 13 in een dozijn gaan. Maar hij is een prediker van het evangelie geweest. Met liefde voor zondaarszielen. Met warmte, met bewogenheid, met ontroering. Ik wenste wel dat niet alleen gij, maar gij allen die hier zijt, zoudt zijn zoals ik ben, zoals hij tegen koning Agrippa zegt. Uitgenomen deze banden. Hij heeft geworsteld om het behoud van hen, wier zielen verloren zouden gaan, als zij op de zaligheid die hij mocht verkondigen geen acht zou geven. Maar met al zijn ijver en met al zijn al zo spreken, heeft Paulus er in Iconium niet één bekeerd. Hij mocht het wel doen alsof, want de Heere, het behaagt de Heere om er gebruik van te maken. Het behaagt de Heere om zijn werk te doen door middel van mensenwerk. Dat is waar. En dan zal Paulus alles moeten geven wat God hem gegeven heeft. En dan zal hij niets mogen achterhouden. Niet van de boodschap, maar ook niet van zijn ziel. Zoals hij tot de Thessaloniërs zegt. Dat hij begeerde niet alleen hun het woord, maar ook zijn eigen ziel te geven. En zijn ziel in het woord te leggen, opdat hij ze maar zou kunnen winnen voor de dienst van zijn zender. Maar al heeft Paulus dan alles gegeven wat hij bezat. En al heeft Barnabas alles gegeven wat hij bezat. Ze hebben er in Iconium niet één uit de klauwen van de vorst der duisternis kunnen rukken. En ze hebben er niet één over kunnen brengen in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Kijk, gemeente, dat werk dat houdt de Heere aan zichzelf. Dat blijft zijn werk. Dat is aan Paulus niet toevertrouwd en dat is aan Barnabas niet toevertrouwd en aan niet één. Maar God gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Ziet u, en dat blijft altijd zijn werk. Hoe wijs we ook worden en hoe verstandig we ook zijn en inzicht in de schriften we mogen hebben en wat al meer. Maar dit zal altijd het werk van de Heere zelf blijven. En daarom zal dat werk van de prediking, en of het nou in de preekstoel gebeurt of dat het nou op school gebeurt of dat het nou in zondagsschoolverband gebeurt, uiteindelijk is het overal hetzelfde woord. Ook wat ouders aan hun kinderen doorgeven in het woord van vermaan, in het woord van onderwijs. Hoe ernstig we het ook doen en hoe welgemeend we het ook doen. En het is zaak dat we het ter harte nemen, of het in de kerk gezegd wordt, of dat het op school gezegd wordt, of dat het thuis gesproken wordt, het is zaak dat we het ter harte nemen, want het behaagt de Heere om ons door middel van anderen te onderwijzen. Maar hoe ernstig en hoe welgemeend we het ook doen, wij zullen nooit in staat zijn om één zondaar te bekeren. Nooit één over te brengen in het andere rijk, het rijk van het licht en van de genade. En laten we dat goed beseffen. God houdt ons altijd diep en steil afhankelijk. Hij moet getuigenis geven. Hij moet het hart openen. Hij moet dat woord een kracht Gods tot zaligheid doen zijn. Hij moet op de knieën brengen. Hij moet de onwil breken. Hij moet het verzet breken. Hij moet het geloof werken. Hij moet bekeren. Het is alles zijn werk. En daarom, en dat heeft Paulus ook beseft. En dan haal ik nog wat uit zijn leven naar voren. Daarom heeft Paulus in zijn leven ook gekend. Bij al de inspanning in het werk des Heren en bij al de arbeid waarin hij zijn ganse ziel mocht leggen. Hij heeft ook gekend de plaats van de eenzaamheid, waar hij zijn prediking met tranen heeft nat gemaakt en zijn prediking met gebeden heeft vergezeld, opdat God getuigenis zou geven. Paulus heeft dat goed geleerd in zijn leven, dat hij het zelf ook niet kon. Hij kon plant, zo zegt hij het immers, en hij kon nat maken, maar de wasdom komt van God. En daarom heeft deze prediker van het woord het ook geleerd, om het woord en de vrucht van dat woord aan de Heere toe te vertrouwen en in zijn handen over te geven. Omdat God zelf en hij alleen toegang heeft tot een zondaarshart. En hij alleen onwilligen gewillig kan maken. En hij alleen onbekeerden bekeren kan. En dat is vernederend geweest voor Paulus. Zo is hij er ook in Iconium toch weer buiten gezet. Met al zijn liefde en met al zijn arbeid en met al zijn vrijmoedigheid stond hij er, als het op de zaligheid aankomt, toch weer buiten. Want dan blijft het werk van de zaligmaker door zijn Heilige Geest. Maar we zien het wel hier, dat er moed geschept mag worden, want het behaagt God om getuigenis te geven aan zijn woord. En de arbeid is niet ijdel. Als die in afhankelijkheid onder biddend opzien tot de Heere verricht mag worden, dan is het niet ijdel. Dan gaat de Heere ze er in Iconium ook uithalen. En zo zal hij het altijd blijven doen. Want hij zal altijd voortgaan met dat werk van zalig maken van zondaar. Hij doet dat. Hij doet dat en dat mag moed geven om te blijven zaaien en te blijven planten en te blijven nat maken en te blijven aanhouden. Ook te midden van laster, ook te midden van verzet, ook te midden van onwil die blijkt, ook te midden van hardheid des harten. De Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. En dat is het laatste. Dat woord mag Lucas noemen in de beschrijving, het woord van zijn genade. Natuurlijk, er had kunnen staan dat de Heere getuigenis gaf aan het woord. En dan hadden we ook begrepen wat er bedoeld werd. Het woord dat gepredikt werd, het woord dat Paulus mocht uitdragen. Het woord dat van de lippen van Barnabas kwam en dat Gods woord was. Maar er staat uitdrukkelijk dat het woord van zijn genade is geweest. Dat kenmerkt het hele woord. Dat kenmerkt ook, als het goed is, de prediking van het woord. Het is het woord van Gods genade. Ja, maar u zegt, het woord spreekt toch ook van oordeel? Jawel, maar oordeel is nooit het laatste. Het woord spreekt toch ook van gericht, zeker? En het gericht gaat over onze zonde. En de wet besluit ons allen onder het oordeel. En we hebben alle gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. En vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar dat is nooit Gods laatste woord. En zeker niet zijn enige woord. Het woord blijft het woord der genade. Want tot zulken
die de Heere onder zijn oordeel besluit, en die de Heere met zijn vloek dreigt, en die de Heere bekend maakt met hun diepe nood en hun ellende en hun gods van God vervreemd en goden vijandig bestaan, tot zulken komt de Heere met zijn genadeboodschap. Aan zulken laat hij het horen dat er bij hem vergeving is. Tot zulken laat de Heere het zeggen dat hij een weg geopend heeft waarlangs een mens behouden kan worden. Tot kinderen des toorns. Wat is immers genade? Genade is toch de onverdiende gunst voor iemand die alles verzondigd heeft. Genade is maar niet een beetje hulp die je nodig hebt, omdat je het zelf niet helemaal kunt redden, maar halverwege kunt komen. Genade is toch niet iets dat je kunt krijgen als je een beetje waardigheid hebt, en als je er wat voor gedaan hebt, en als je bepaalde prestaties geleverd hebt, en als je bepaalde zonden in je leven overwonnen hebt, en als je al een aantal deugden kunt aanwijzen en de Heere voorstellen. Genade is onverdiende gunst voor ellendigen en voor verdoemelijke Adamskinderen, die bij God in de schuld staan en die nooit iets kunnen aanbieden van deugd of gerechtigheid, die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Genade is het onverdiende gunst die uit God voortkomt en die met onze verdiensten of deugden of gerechtigheid niets te maken heeft. Nou, en dat wordt in het evangelie verkondigd. Het evangelie dat zegt dat God de goddelozen rechtvaardigt, dat God verdoemelijken vrijspreekt, dat God schuldigen vergeeft, dat God kinderen des toorns maakt tot kinderen Gods. Die boodschap komt het woord brengen, en daarom is het woord van zijn genade. En daar geeft de Heere getuigenis aan. Maar dan moet de prediking van dat woord ook wel het karakter van dat woord laten zien. Dan moet de prediking van dat woord ook wel duidelijk maken dat het om genade gaat. Daar geeft de Heere getuigenis aan. Gemeente, kent u die genade? Hebt u die nodig gehad in uw leven? Is in uw leven dat wonder gebeurd? Dat wonder dat de Heere getuigenis gaf aan zijn eigen woord. Dat u onder de prediking zat en dat het naar binnen ging. En dat u het voelde met kracht in uw ziel. Wat deel van de waarheid het dan ook mag geweest zijn. Maar dat u het ondervond door de kracht van de Heilige Geest. Dit is waar. Dat u de stem des Heeren hoorde en verstond. Hoe, dat is niet te beschrijven en dat is zeker niet te verklaren. Maar met ontegenzeggelijke kracht en met onmiskenbare duidelijkheid doet de Heere het de ziel dan weten dat zijn woord waar is. Zijn woord in zijn veroordelende kracht, als het ons onder de zonde besluit en als het ons als schuldige kinderen van Adam bekend maakt met onze boosheid en met onze verdorvenheid. En ook dat woord dat ons wijst op die gerechtigheid van Christus en dat behoud in hem en die verse en levende weg en die deur der hoop die ontsloten wordt voor alle ellendigen in zichzelf. Wat het dan ook is, is dat de prediking ons voor de aandacht stelt en dat de Heere op ons hart bindt. Maar als hij er getuigenis aan geeft, dan werkt dat wat uit. En dan laat het wat na. En dan verandert het onze inzichten. En dan verandert het onze uitzichten. En dan verandert het ons leven. En dan verandert het ons hopen. Dan wordt er hoop geboren waar hopeloosheid was. En dan wordt er verwachting geboren waar alles afgesneden leek. En dan wordt er geloof gewekt waar vanuit onszelf alleen maar ongeloof voortgebracht kan worden. En dan komt er een breuk met het verleden. En dan komt er een loslaten van de dingen der zonden en van de knopen der ongerechtigheid. En dan werkt dat woord als een levend en krachtig woord. En het drijft ons uit tot God. En het doet ons kennen onze nood. En het doet ons belijden onze zonde. En wat dan ook de vrucht er maar van is. Kent u deze werkzaamheden, wat dat dan ook mogen zijn? Waardoor het bewezen wordt dat de Heere getuigenis gaf van het woord van zijn genade. Draagt de arbeid van de Heere in uw leven vrucht? Is dat grootste van alle wonderen in uw leven al geschied, dat u overgegaan bent uit de duisternis in het licht? Dat u afgelegd hebt datgene wat tot de duisternis behoorde, tot die zondige wandel, in wat voor soort zonde dat dan ook geweest is, of dat nou in een goddeloos leven of in een leven van eigen gerechtigheid gebeurd is, dat maakt niet uit. Er waren in Iconium zowel Joden als Grieken die bekeerd werden, en die hadden een verschillende achtergrond en een verschillende levensgang gehad. Maar toen de Heere getuigenis gaf van het, aan het woord van zijn genade, toen was hun afgoderij voorbij en toen hadden ze ook geleerd, de eigen gerechtigheid brengt ons niet verder. Is dat wonder, dat grootste van alle wonderen, dat grootste teken van de genade Gods in uw leven geschied? Bent u, zoals die velen in Iconium, ook al een burger van het koninkrijk der hemelen geworden? Amen. We zingen Psalm 111, het vierde en het zesde vers. Wij mogen uw heilige naam ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals aanroepen en ook dankend erkennen voor het woord dat u ons vandaag nog weer wilde geven. De boodschap die vandaag een en andermaal tot ons kwam. Ook het woord, Heere, dat gij vanavond tot ons hebt willen spreken, waarin gij van uzelf gezegd hebt dat u getuigenis gaf aan het woord van uw genade. De apostelen mochten spreken vrijmoedig spreken. Maar Heere, gij wilt er uw werk bij doen. En dat was tot zaligheid. Dat overtuigde, dat overreedde, dat bekeerde, dat werkte waarachtig geloof. Heere, wij bidden van u, geef dat die vrucht er ook onder ons mag zijn. En dat de prediking dan zo opgevolgd mag worden door het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En dat zo mensen nog mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Heere, wij bidden u dat gij zo genade wilt geven, genade wilt verheerlijken. Immers het woord is het woord der genade. Werk dat dan zo ook uit in ons leven, Heere. En geef uw knechten met vrijmoedigheid te spreken. Geef hen die gave van boven en bekwaam hen om zo getuigenis te geven aan het woord dat gij gesproken hebt. Heere, wij bidden u dat gij uw werk wilt doen in het midden van onze gemeente en in deze gehele wereld. En wilt gij uw grote naam nog groter maken. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 98, het tweede vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.